Goedemorgen. Excuus, goedemiddag. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk in Dordrecht. De dienst begint om 5 uur, over een kwartier, en ik zal met u de liturgie doornemen. Mijn naam is Antonie Hogendoorn. De voorganger vanmiddag is dominee Haak van de Kandelaarkerk, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Het orgel wordt bespeeld door Herman Keizer en Elise Bij zal een en ander op de piano begeleiden. De orde van dienst is als volgt. Na het welkom aan mededelingen van de kerkraad zingen we op toonhoogte 265. Abba Vader u alleen. Dus na het welkom aan mededelingen op toonhoogte 265. En dan is er gelegenheid voor stil gebed. En wordt het votum en groet uitgesproken. Na het votum en groet zingen we psalm 67. Vers 1 en 2. Psalm 67, vers 1 en 2, na het votum en groet. En na die psalm zal het gebed om de opening van Gods woord plaatsvinden. Daarna vindt de schriftlezing plaats uit Markus 12, vers 13 tot en met 17. Na het gebed de schriftlezing uit Markus 12, vers 13 tot en met 17. En dan zingen we psalm 103, vers 1 en 3. Dus na de schriftlezing uit Markus, psalm 103, vers 1 en 3. Uit de Nieuwe Bijbel. We gaan de kinderen naar de zondagsschool en vindt de collecte plaats voor kerk en plaatselijke evangelisatie. Dus de collecte is voor de kerk en de plaatselijke evangelisatie. En dan vindt de verkondiging plaatsvinden. En die gaat over de strikvraag: mag je belasting betalen? Dus dat is het thema voor de verkondiging. Na de verkondiging zingen we psalm 103, vers 4, 5 en 9. Dus na de verkondiging zingen we psalm 103, vers 4, 5 en 9 uit het liedboek. Dan is er dankgebed en voorbeden. Zingen we uit op toonhoogte 190, vers 1 en 2. En dat is weer: u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Dan blijven we het geloof. En dan zingen we de laatste twee coupletten van datzelfde lied, dus op toonhoogte 190, vers 3 en 4. Dus we zingen in totaal 4 coupletten van op toonhoogte 190. 1 en 2 voor de geloofsbelijdenis en 3 en 4 na de geloofsbelijdenis. Daarna wordt de zegen uitgesproken en is de dienst ten einde. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, alle heren in de kerk en ook alle die elders met ons meeluisteren. Een hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan dominee Haak, die vanmiddag onze voorganger is. Ik heb verder geen mededelingen vanuit de kerkraad. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van toonhoogte 265. De belijdenis en het gebed, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, fijn om weer in uw midden te zijn. Laten we stil worden voor onze God en Vader. Wij spreken uit, onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij laat het werk van zijn handen niet los, maar is er trouw aan, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, genade voor u, vrede voor u van God, onze Vader, en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Zingen we uit de psalmen, psalm 67 vers 1 en vers 2. bijzonder om je te realiseren. Gemeente, je staat er niet lang niet altijd bij stil, maar in de tijd dat dit lied werd geschreven, woonden er hier toen al mensen. Dordrecht was in de verste verte nog niet te bekennen en toch staat hier al: de volken zullen u belijden. En dat is wat we vanmiddag doen. God belijdt als Vader, Zoon en Geest. En zo wordt ook deze psalm, dit lied, in deze dienst vervuld. Ik hoop op een gezegende dienst. Laten we de Heer daar ook om bidden. Heer onze God, onze Vader in de hemel, we danken u voor deze prachtige, stralende dag. Vanochtend vroeg ging de zon op en kwam alles in uw licht te staan. En zo leven wij in het licht van uw Zoon, Jezus. Heer, wil ons zegen in zijn naam als we vanmiddag samenkomen om uw naam te belijden en zo ook de psalmen tot vervulling te laten gaan. Heer, dank u wel dat er ook vanmiddag weer jongens en meisjes naar de kerk zijn gekomen. Dat zij van u zijn, dat ze van u houden. Wat geweldig. Heer, zegent u hen als ze op hun eigen manier straks bezig gaan met uw heilig evangelie. Dank u wel dat er ook gemeenteleden zijn die hen daarin willen begeleiden. Wilt u hen in het bijzonder, Heer, zegenen. U weet hoe we hier zitten, wat ons bezighoudt, hoe ons leven is. Wilt u dat laten merken? In het bijzonder ook, Heer, als we niet hier in deze kerkzaal zijn, maar nu of later meeluisteren. Geef ons christelijke, geestelijke verbondenheid. Wij danken en bidden u deze dingen in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel. Ja, dat is de tune voor de Bijbellezing. Vernieuwing van de liturgie. Het is de tijd binnenkort dat de belastingformulieren weer moeten worden ingeleverd. Dus ik dacht, ik neem een preek mee over de vraag of we belasting moeten betalen. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ben in mijn eigen gemeente met een serie over het Marcus-evangelie bezig. Ongeveer een maand geleden heb ik hier een preek gehouden over Jezus die het tempelplein schoonveegt. En zegt dat het tempel bedoeld is als een gebedshuis voor alle volken. En ik ben in mijn eigen gemeente gewoon verder gegaan en overleg met jullie predikant dominee Vogel. Heb ik nu een preek meegenomen over een van de strikvragen. Ik lees Marcus 12, vers 13 tot 17. En zij, dat zijn de geestelijk leidinggevende in Israël, stuurde enige van de Farizeeën en van de Herodianen naar hem toe om hem op een woord te vangen. Deze nu kwamen en zeiden tegen hem: Meester, we weten dat u waarachtig bent en zich door niemand laat beïnvloeden. Want u ziet de persoon van de mensen niet aan, maar u onderwijst de weg van God in waarheid. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij belasting betalen of niet? Daar hij echter hun huichelarij kende, zei hij tegen hen: Waarom verzoekt u mij? Breng mij een penning, opdat ik hem bekijk. En ze brachten er een. En hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het opschrift? En ze zeiden tegen hem: Van de keizer. Toen antwoordde Jezus hun: geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En zij verwonderden zich over hem. Tot zover. Zingen we uit de psalmen. Psalm 103 vers 1 en 3. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. zingen we na de verkondiging verder uit de psalmen, psalm 103, vers 4, vers 5 en vers 9. Tijdens de verkondiging leg ik ook uit waarom ik voor dit lied heb gekozen. Het thema van de verkondiging is met gelijke munt terugbetalen. In de eerste plaats leidt ons niet in verzoeking. Geweten van onze Heer Jezus Christus, wie van jullie tennist er? Helemaal niemand. Bij ons in de gemeente ook maar één stel. Ik dacht, ja, half, ik dacht misschien kunnen we nog een christelijk gereformeerd vrijgemaakt het tennisclubje oprichten, maar goed, dat gaat hem niet worden. Als je zelf wel eens hebt getennist, ik heb het één keer gedaan, dan ga je met veel meer bewondering nog kijken naar die professionals die daar op de baan staan. Afgelopen week in Rotterdam, in Ahoy, die lange slagenwisselingen. En soms zie je echt ongelooflijke rallies. Dan ramt iemand de bal naar de hoek en denk je, dat is een punt, dat kan niet anders. En dan zie je die tegenstander die holt naar die bal toe en met een uiterste krachtsinspanning slaat die bal langs de tegenstander heen, ver buiten zijn bereik, in de hoek. Publiek op de banken, applaus, tegenstander balen, punt. Zoiets gebeurt eigenlijk in het stukje dat we net hebben gelezen. De geestelijke leiders zijn door Jezus in de gelijkenis van de wijngaard, wat voorafgaat aan dit gedeelte, in het nauw gebracht. Maar ze slaan terug. Een deel van hen, farizeeën en Herodianen, komt op Jezus af met een strikvraag. Dat is een heel listige vraag. We gaan er straks bij punt 2 goed naar kijken. Ze hebben er blijkbaar heel goed over nagedacht. Het gaat om meer dan over belasting betalen aan de keizer. Achter die vraag gaat een wereld aan politieke en religieuze kwesties schuil. Om in de beeldspraak te blijven bij de tenniswedstrijd, ze slaan die bal keihard over het net in de uiterste hoek van het veld van Jezus. Ze rekenen erop, ze weten het wel zeker, wij hebben dit keer het punt gescoord. Dat kan niet anders. En dan heeft Jezus een serieus probleem. Maar Jezus in beeldspraak mept de bal zo hard terug dat de Bijbel in gewone taal vertaalt dat heel mooi. Hun mond open viel van verbazing over zijn antwoord. Voor ons, 2018, westerse mensen, is het niet simpel om net zo verbaasd te zijn over Jezus' antwoord. Het lijkt voor ons eerder, in voetbaltermen, een intikkertje voor een leeg doel. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Geef aan God wat van God is. Om te zien wat er zo bijzonder is aan het antwoord hebben we nodig om te zien wat daar nu precies aan de hand was. Daar gaan we zo in het tweede punt naar luisteren. Eerst iets anders. Als je verder leest, zie je dat er na deze strikvraag gelijk een volgende strikvraag volgt over de opstanding. En daarna nog eentje. Deze strikken volgen een patroon. Als je het evangelie aan één stuk door zou lezen, dan merk je dat Jezus steeds met allerlei strikken, klemmen, lastige, onmogelijke situaties te maken krijgt. En dan begin je te begrijpen waarom onze Heer ons heeft leren bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De duivel zelf beproeft onze Heer. De overheid wil hem elimineren als hij nog maar net geboren is, Matthäus 2. Geestelijk leiders betwisten Jezus gezag of willen hem uit de kant ruimen. Jezus' eigen familie twijfelt aan hem. Ze zeggen, hij is niet goed wijs, hij moet opgenomen worden. Zelfs zijn neef Johannes de Doper begint te twijfelen. Bent u het nou eigenlijk? Jezus' eigen leerlingen keren zich soms tegen hem. Ga weg achter mij, Satan, zegt Jezus tegen Petrus. En als je je dat probeert voor te stellen, dan denk je bij jezelf, hoe hou je dat vol? En misschien word je ook wel kwaad, hoe kunnen mensen dit nou doen bij de Heer Jezus? Kom op zeg. Maar het evangelie kijkt dieper. De grootste klem is bij Gethsemane. En dat betreft geen mensen. En dat betreft ook niet die vuile duivel. De grootste klem betreft de relatie tot God de Vader. Jezus bidt in Gethsemane. Vader, alstublieft, geef dat ik niet hoef te lijden. Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Houd toch dit zware lijden bij mij weg. Maar doe alleen wat u wilt, niet wat ik wil. Markus 14. Maar de Heer krijgt geen antwoord. Hij blijft stil van Gods kant. Het laatste woord, weet je wat het laatste woord is dat Jezus spreekt in het evangelie van Markus? Ja, als je die gedeeltes tussen haak aan het eind weglaat. Dat is zijn roep vanaf het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan sterft de Heer. Het slot van het evangelie voor die vierkante haken is slechts een glimp van hoop vermengd met angst. En zo loopt het evangelie van Markus af. Wij hebben in onze gezangenbundel in de Vrijgemaakte Kerk een lied dat begint zo. Heer Jezus, 1000 vragen, te veel om mee te dragen. Waarheen, waarom, waartoe? Kunt gij geen antwoord geven? O God, dit is geen leven. Wij worden zoveel vragen moe. Dat zingen wij wel eens. En we zingen dat dan bijvoorbeeld op een begrafenis. Of als er eens een keer een lastig thema zoals twijfel of moeite aan de orde komt in een dienst. Maar de Bijbel kijkt verder. De Bijbel zegt, en dat is al sinds Genesis 3, Romeinen 8 zegt het ook heel scherp, dat God een vloek over onze werkelijkheid heeft uitgesproken. Een vloek die het leven onder druk zet. Het leerboek van de kerk, de catechismus, zondag 15, zegt het lijden van onze Heer Jezus Christus was niet alleen dat hij daar hing op Golgotha, dat denken wij vaak. Maar het is heel Jezus leven. En dat lezen we hier in Markus 12. En we herkennen het zelf als we te maken krijgen met moeite, met verdriet, met ziekte of de dood. Of als je merkt dat de sfeer in onze cultuur er één is dat je net zo goed of beter niet in God kunt geloven. En dat je er als gelovig maar een beetje bij bungelt op je werk. Geloof jij nog? Gaat vanzelf over. En denken we bij onszelf, God, doe toch wat. Antwoord toch. Het evangelie zegt, het antwoord dat God geeft, laat je, om met de Bijbel in gewone taal te spreken, je mond openvallen van verbazing. Want het evangelie zegt, God komt zelf. In zijn Zoon. In onze werkelijkheid terecht. In alle strikken en klemmen. Tot de allerlaatste snik. En zo staat Jezus hier in de strikvraag van de geestelijke leiders. En hij mept de bal terug ver buiten hun bereik. Punt voor Jezus. Maar juist in het feit dat Jezus hier nog wel een antwoord geeft, ligt in die diepte het soort antwoord verborgen dat Jezus zijn tegenstanders de mond open laat vallen. Ook in deze reactie worden zij geconfronteerd met de identiteit van Jezus, de Zoon van God. Maar de vraag is, gaan zij geloven? En de vraag voor jou is, als je dit stukje leest, wat doe jij als het moeilijk wordt in jouw leven? Wie is dan jouw hulp? Of begin je mensen allemaal dingen te verwijten? Ken jij Christus? Kennen in de zin van, haal je je levenskracht bij hem vandaan? In de tweede plaats, genade op genade. We gaan kijken naar de strik en de reactie van Jezus. De strik wordt gezet door een deel van de geestelijke leiders die tandenknarsend zijn achtergebleven na Jezus' gelijkenis over de wijngaard. Dat is het stukje hiervoor in Markus 12. Men wil Jezus kwijt. En dat willen ze dan eerst maar op een fraaie manier proberen door hem over te leveren aan de overheid, de Romeinse overheid. Lucas zegt dat met zoveel woorden in deze strikvraag, hoofdstuk 20, vers 20. Vandaar dat een deel van de mensen die deze vraag stelt, bestaat uit zogenaamde Herodianen, zegt het evangelie. Dat zijn mensen die nog liever die Herodes-clan aan de macht hebben dan dat ze direct onder het gezag van Rome vallen. Die combinatie die op Jezus afkomt hier, Farizeeën en Herodianen, die voorspelt weinig goed. Want eerder, al in hoofdstuk 3 vers 6, staat er dat ook die combinatie naar Jezus toekomt met maar één doel. Zij willen Jezus doden. Ze beginnen dan wel poeslief met hun vraag, maar er zit meer dan een alder onder het gras. Ze zeggen, meester, we weten, u bent oprecht. U laat zich aan niemand iets gelegen liggen. U kijkt niemand naar de ogen. U geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Nou, alsjeblieft. Als je collega's zo over jou spreken, of als je dit bij je werkevaluatie te horen krijgt, dan ga je natuurlijk aan het eind van de maand even beter naar je loonstrookje kijken, want daar moet wel een plus in zitten. Niet dus. Ze proberen Jezus op zijn gemak te stellen. Als jij zelf relaxed bent, als iemand jou een geweldig compliment geeft, ga je eens even lekker volstaan. En misschien ga je dan juist wel iets zeggen waarvan je zegt, ah, dat dus. Aanpakken. Als deze mensen nou gemeend hadden wat ze zeiden, dan zouden ze ook niet zo verbluft zijn geweest van Jezus' antwoord. Want inderdaad, Jezus kijkt hen niet naar de ogen, hij ziet hen naar het hart. En op dat niveau geeft hij ook antwoord. Hun vraag is dit. Moeten we belasting betalen aan de keizer of niet? Wat is het dilemma? Stel Jezus had gezegd, misschien het meest makkelijke antwoord, joh, laat die belasting aan de keizer maar zitten. Negeer die blauwe envelop. Dan was dat, de Herodianen komen, aanleiding om, zeker met hun goede contacten met de overheid, Jezus aan te klagen. Weet je, er loopt er een rond en de mensen luisteren allemaal naar hem. Hij heeft veel gehoor. Daar moet je echt even wat mee doen hoor met deze man. De Jezus van Nazareth, daar woont hij. Dit is zijn 06. De overheid had er belang bij om de mensen rustig te houden. Zeker het Joodse volk was vaak opstand. En Jezus maakt indruk onder het volk.
En dan waren de geestelijke leiders op een hele mooie manier van hem afgeweest. Want dan hadden ze kunnen zeggen, ja, die Jezus, ja, was best een inspirerend figuur. Ja, die heeft van dood opgewekt en ja, meer grote wonderen gedaan. Maar ja, weet je, uiteindelijk, het was gewoon een belastingtiller. Geen wonder dat de overheid hem kwijt wilde. Een zoveelste oproerkraaier. Als het zo was gegaan, als Jezus dat antwoord had gegeven, dan hadden wij hier niet gezeten. Dan had niemand ooit gehoord in de geschiedenis van ene Jezus van Nazareth. Maar nu die andere kant. Wat nou als Jezus had gezegd, jongens, hou op met het gezeur, betaal gewoon die belasting. Blauwe envelop, altijd vervelend als je hem krijgt. Maar goed, vul hem netjes in, want de overheid moet je respecteren. Romeinen 13. Wat dan? Kijk, wij moeten belasting betalen, dat staat buiten kijf. Dat heb ik toch vanmiddag even gezegd. Om dat punt te begrijpen moet je weten wat er nou met deze specifieke munt aan de hand was. Dat was niet een euromunt of iets dergelijks. Hier zie je er een. Als het goed is wordt hij gebeamd. Ja, daar staat hij. Op de voorkant staat een afbeelding van keizer Tiberius. En er staat op zoon van de goddelijke Augustus. En op de achterkant stond er hoge priester. Nou, deze munt was voor de Romeinen volstrekt vanzelfsprekend. De keizer was voor hen een god. En de keizer was vanzelfsprekend ook priester. Maar voor de gelovige Joden was deze munt niks minder dan een geweldige vloek, een vreselijke GVD. Jezelf afbeelden als God. We luisteren elke zondagmorgen naar de geboden. Dat is een zonde tegen het tweede gebod. Je mag geen beeld van mij maken. Dat hadden de Joden zich heel goed ingeprent. En jezelf priester noemen, wat die keizer deed. Die kwam echt aan onder Israël. Pal voor die wet, de 10 geboden, zegt God tegen zijn volk. Jullie zijn een koninkrijk van priesters. En nu moesten de Joden deze munt betalen. Erger kon niet. Deze strikvraag past daarom goed bij de situatie van dat moment, omdat Jezus steeds in die tempel bezig is en daar leert en daar optreedt met, let wel, goddelijk gezag. Als Jezus nu alsnog dat muntgeld zou accepteren, jongens, betaal maar die munt, wat zou hij dan alsnog geweldig door de mand vallen? En was al zijn eerdere actie onderuit gehaald. Jezus' positie en zijn geloofwaardigheid staan op het spel. Wat hebben zijn tegenstanders ontzettend goed nagedacht over hun vraag? De ziel van het volk van God is in geding en tegelijk ze kunnen niet om die Romeinen heen. Het is een listige strik, het is een mijnenveld waaruit ontsnappen onmogelijk is. En daar komt nog wat bij, gemeente. Het gaat niet over deze vraag alleen, maar ook over het feit dat deze buitengewoon lastige vraag verpakt is in een strikvraag. Ze willen Jezus hiermee aan de kant zetten, opruimen. Dus ook daarover zal Jezus iets moeten zeggen als hij hun hart kent. Even tussen haakjes, het idee dat het hier over kerk en staat zou gaan. Moeten wij belasting betalen, moet je dat als christenen doen? Is eigenlijk niet aan de orde. Dat wil zeggen, niet in dit punt, het is een incidentele vraag en alleen maar zijdelings komt dat ter sprake. Voor ons is dat een punt van discussie, omdat wij dat in onze tijd zo kennen, de scheiding van kerk en staat. Maar we moeten die valstrik echt neerzetten in de politieke en maatschappelijke en religieuze tijd van toen. Dat wil ook weer niet zeggen dat het stukje niet politiek of niet kerkelijk is, natuurlijk niet. Denk aan het hele Oude Testament waarin wordt gezegd dat God Heer is over alles en allen. Dat even terzijde. We moeten nu goed naar Jezus' antwoord gaan kijken en luisteren. In de eerste plaats zegt Jezus dit. Waarom stellen jullie mij op de proef? Dat is één. Daarmee laat Jezus hen voelen. Ik heb jullie door. Ik kijk inderdaad niet naar jullie ogen, maar ik zie je hart. En ik heb in de gaten dat jullie mij willen laten opruimen. En daarmee laat Jezus gelijk als eerste zien dat hij ook op dat niveau hun antwoord zal geven. Herodiane farizeeën, je kunt een antwoord verwachten waarin ik zal stralen. Op zo'n manier dat duidelijk wordt wie ik ben. Dat ik inderdaad de harten doorzie. Vervolgens zegt Jezus, laat maar eens zo'n munt zien. Dat is twee. Hallo. Iedereen in Israël wist hoe die munt eruit zag. Waarom doet Jezus dit? Is dat een soort van tijdrekken? Omdat hij in zo'n lastige situatie zit. Sommige mensen denken dat. Je hebt ook dat schitterende verhaal van die vrouw die op overspel wordt betrapt. En die wordt ook bij Jezus gebracht. En dan wordt er ook zo'n strikvraag gesteld. En dan staat dat Jezus in het zand schrijft voordat hij antwoord geeft. Rekt hij tijd? Ik denk het niet. Het lijkt er niet op. Zeker niet als je ziet wat er vervolgens gaat gebeuren. Jezus weet precies welke dilemma's er achter deze vraag schuilgaan. Maar Jezus wordt concreet. Geef mij dan maar eens even zo'n munt. Waar hebben we het precies over? De meest ingewikkelde dingen worden soms ook ineens glashelder als je ze heel concreet gaat voorstellen. Daarna zegt Jezus, wie zijn afbeelding staat er nou eigenlijk op die munt? Dat is drie. Hallo. Weer zo'n geweldig open deur. Dat wist ook iedereen wie daar op die munt stond. Helaas. Dat was nu net de rottigheid. De ellende waarin Gods volk vast zat. Sommige Joden, is bekend, wilden zo'n munt niet eens aanraken. En al helemaal niet daarnaar kijken. Die vreselijke vloek, die vreselijke heiligschennis. Het feit dat zij niet vrij waren. Juist. Jezus drukt hen in dit antwoord met hun neus op de feiten. Wie zit er hier nou verstrikt? Jullie willen mij strikken, zegt Jezus als het ware. Maar jullie zitten vast, jullie kunnen geen kant op, want jullie hebben daar een keizer en die zegt betalen en je moet betalen. Waar is eigenlijk jullie God? Die zou jullie toch bevrijden? Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En jullie moeten de beelddrager zijn van God. Genesis 1 vers 26. Man en vrouw schiep hij hen. Naar zijn beeld schiep hij hen. Zoals de munt het beeld van de keizer draagt. Maar jullie willen mij een loer draaien. En mij laten opruimen. Dat lijkt nergens na. Wie pleegt er nou eigenlijk heiligschennis? Op een indrukwekkende manier drukt Jezus hun in deel 3 van zijn antwoord met hun neus op al die dubbelheid en rottigheid. Vervolgens zegt Jezus als klap op de vuurpijl, geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. Dat is 4, nou is het af. Want kijk je naar de inhoud, dan hebben ze niks, maar dan ook niks om Jezus aan te klagen. Want Jezus ontkent niet dat ze belasting moeten betalen. En ze hebben ook niks om Jezus onderuit te halen bij het volk. Want Jezus zegt, geef aan God wat van God is. Geen geestelijke die daar iets tegenin kan brengen. Ze hebben niks. Ze staan met lege handen. Onvoorstelbaar dat Jezus er zo weet uit te komen. Maar gemeente, er is meer. Er ligt een geweldig geheim verborgen in dit antwoord van Jezus. Op het niveau van het feit dat die lastige vraag nog eens verpakt was in een strikvraag. Als het ware als een bombrief werd verstuurd. Jezus doorziet hun hart, dat maak je bij zijn eerste opmerking duidelijk. Wat verzoek je mij? En daarin is Jezus antwoord echt bijzonder. Want wat doe jij als je in de gaten hebt dat iemand jou loopt te vleien, terwijl je weet, die probeert me op dit moment een loer te draaien. Wat gebeurt er dan? Volgens mij hebben we dan allemaal maar één reactie. Dan word je toch kwaad. En dan zeg je bij jezelf, dit zet ik jou betaald. Ik zal jou met gelijke munt terugbetalen. Misschien nu niet, maar later. Let op, jongen. Nou, hier was dat voor Jezus nogal makkelijk geweest. Hij had hun kunnen wijzen met geweldig plezier op een hopeloze situatie. Ha, jullie moeten elke keer vloeken als jullie die munt moeten betalen. Jullie zijn niet schatplichtig aan God, maar jullie zijn schatplichtig aan de keizer. Jullie zijn helemaal geen koninkrijk van priesters. Waardeloos. Een uitgelezen kans voor Jezus om hen vol in het gezicht uit te lachen. En hen flink in de ziel te kwetsen. Terug te pakken. Betaald te zetten. Maar dat doet Jezus niet. Jezus doet iets heel bijzonders. Jezus zet in zijn antwoord de keizer en God naast elkaar. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Geef aan God wat van God is. Daarmee laat Jezus die ellendige situatie waarin ze elke keer moeten vloeken. En elke keer moeten zondigen. Staan. En Jezus zegt, en nou moet je in die situatie waarin je zo vast zit en eigenlijk helemaal niet die priesters van God kunt zijn. Nu moet jij aan God gaan betalen wat van God is. Huh? Maar wat moeten wij dan aan God betalen? Wat komt God dan toe? Het antwoord van Jezus is niet los te zien van wat er daarvoor allemaal gebeurd is. Jezus die in Jeruzalem binnenkomt en de tempel in wordt gehaald als de gezegende van de Heer, maar geen geloof vindt. Jezus die op het tempelplein komt en het moet schoonvegen, de werkelijke betekenis van het tempel laat zien. Maar geen geloof vindt, maar een kritisch onthaal. Wie denk je wel niet dat je bent? Het verhaal van Jezus over die wijngaard. De manier waarop Gods volk steeds onder de betaalplicht, daar heb je hem, wilde uitkomen. Hoofdstuk 12, vers 1 tot 12. Betaal aan God wat hem toekomt, zegt Jezus. Hoor je wat Jezus zegt? Die keizer, in zekere zin, kan Jezus die gestolen worden. De Bijbel zegt, God regeert toch, ook de goede of slechte machthebbers. Maar zoals altijd, in de gelijkenissen, of op een andere manier, zit Jezus zelf in dit antwoord verstopt. Ik zal mijn leven geven als een losprijs voor velen, heeft Jezus eerder gezegd. Marcus 10 vers 45. Dat, volk van God, dat is de manier om onder de vreemde heerschappij vandaan te komen, waar jullie zo onder vastzitten. Die vreemde heerschappij van de keizer, die vreemde heerschappij van die zonde, die vreemde heerschappij van die dubbelheid, je hypocrisie, om een ander te willen strikken, en ook je onvermogen om dat priestelijke volk van God te zijn. Ik zal God betalen, zegt Jezus. Ik. Nog veel meer dan in die strikvraag zit in Jezus' antwoord een wereld verstopt. Maar dan een goede wereld. Gods wereld. Jezus zegt zoveel als, niet de keizer is God, zoals die munt zegt, maar ik ben Heer. Niet die keizer is de priester, zoals die munt zegt, maar ik ben de priester die zijn leven offert. De tempel is niet van Gods volk, maar Jezus' lichaam is de tempel die afgebroken wordt om voor onze zonden te betalen. Gods volk kan maar niet betalen. Ze zijn schatplichtig, maar vanwege hun zonde, vanwege vreemde overheersing, ze komen er niet aan toe om dat priestervolk van God te zijn. Jezus zegt, en nu zal ik betalen. Jezus zegt, ik ben de munt die jou schatplichtig maakt aan God. De Joden hebben gelijk met een tweede gebod en een afschuw voor de munt en de keizer. Maar God gaat eindeloos verder. God laat zich afbeelden, Hebreeën 1, vers 1 tot 3, in die naakte, afgeranselde, gekruisigde. Dat is pas een vloek, zegt Paulus in Galaten 3. Maar dan een vloek die jou en mij bevrijdt. Zo maakt Jezus ons schatplichtig aan God. Al deze dingen zitten verstopt in dat korte antwoord van de Heer. Een heel nieuwe wereld. Een wereld van God. Waarin Hij door bevrijde mensen, u, jij en ik, de dank wordt betaald die Hem toekomt. Vader, Zoon en Heilige Geest. En daarom zegt Paulus ook weer in Romeinen 12, broeders en zusters, de werkelijke godsdienst is voor jullie dat jullie je leven offeren als een offer van dank. Hier ligt daarvoor de grond. De preek is nu bijna uit, gemeente. De omstanders van toen zullen van dit niveau van Jezus' antwoord weinig of niets begrepen hebben. Maar ze hebben gehoord dat er een geweldig geheim in Jezus' antwoord verborgen zat. Een grote schat verborgen in de grond. Ze zijn perplex. Hun mond valt open. Wie is hij toch, deze Jezus? Deze verstrikte Jezus gaat nu nog niet, zoals de Herodianen willen, naar de overheid. Daar komt hij pas als de beschuldiging luidt dat hij de Zoon van God is. Jezus komt naar de overheid, zodat die, daarvoor gebruikt Jezus de overheid, zijn onschuld kan vaststellen. Ik vind niks in hem, zei Pilatus. Zodat wij zeker weten, gemeente, dat God zelf onze vrijspraak aan het betalen is. Zo worden we bevrijd. En u en jij, mijn broer, mijn zus en de Heer, hoor je wat Jezus tegen jou zegt? Goed beschouwd ben ik deze gelijkenis ons terug bij Psalm 103. God die ons niet doet naar onze zonden, maar ons vergeldt naar zijn barmhartigheid. Daarom zingen we vandaag Psalm 103. Psalm 103 klinkt in Markus 12 zo. God betaalt ons niet terug met gelijke munt, maar geeft ons, zoals Johannes het zegt in zijn evangelie, in de Zoon genade op genade. Genade voor Herodianen, ze hebben het gevoeld. Genade voor kerkmensen, vrijgemaakt of christelijk gereformeerd. Genade voor mensen die denken dat zij altijd gelijk hebben. Genade voor mensen die denken dat zij God niet nodig hebben. Genade voor de maatschappij die denkt dat ze God de rug kan toekeren. Genade voor Joden. Genade voor Hollanders. Ik denk, gemeente, dat Jezus jou deze vraag stelt. Gaat het kwartje bij jou al vallen? En dat gaat verder dan dat je het snapt. De vraag is, wat is nou jouw levenshouding? Is dat er een waarin jij van alles nog wat moet doen, moet betalen, het in orde moet maken? Een houding waarin als een ander jou wat aandoet, jij het hem echt wel betaald zult zetten? Of is er voor jou betaald? En ben jij vrij? Ik denk dat je de woorden van Jezus pas goed begrijpt als jouw mond net als de hoorders van toen, openvalt van verbazing. Wie is God toch, dat hij zo doet en zichzelf in zijn zoon geeft? Hij verlost. Alleen Jezus is Heer. Hem alle eer. Amen.
Dank en bidden wij de Heer. Heer onze God en Vader in de hemel in Christus, wij aanbidden u. We danken u dat de psalmen vervuld worden in onze samenkomsten, in onze lof op uw naam. Heer, dat u ons hebt bevrijd om u de dank te betalen die u toekomt, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat we zo een beginnetje maken met het eeuwige leven, waarin de wereld vol is van uw recht, van uw liefde, van uw barmhartigheid. En wij tot in onze diepste vezels altijd u dienen en elkaar oprecht liefhebben. Heer, we realiseren ons heel goed van onze kant, ontbreekt daar van alles en nog wat aan. Zomaar herkennen we ons in die mensen die een strikvraag stellen, is ons hart dubbel. Menen we het niet in de dienst aan u? Heer, toch, u gaat met ons verder en u wijst ons de weg. U bent zelf de weg geworden. En Heer, leer ons dan ook te zien wat u doet in ons leven. En leer ons daar verwonderd over te zijn en u te danken. En geef ook dat we bij anderen zien en hen daarop wijzen, zodat uw naam wordt geprezen. Heer, we bidden u ook voor de broeders die op tal staan. We willen hen allemaal zegenen. Heer, dank voor de vele gaven die u geeft in de gemeente. Het bidden voor elkaar, het omzien naar elkaar, het helpen. Het helpen van kinderen, het begeleiden van de erediensten. Op een piano, op het orgel. Voor zoveel grote en kleine dingen, Heer, danken wij u. Heer, er ligt een week voor ons. We gaan weer naar school, we gaan studeren, we gaan lopen stage, we gaan werken, we zijn thuis. Heer, zegen ons in alle dingen, houd ons dicht bij u. Heer, help ons ook dat we zo leven, dat anderen zien dat we bij u horen. Heer, wil u ook bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen die gaan plaatsvinden over een poos ook in onze stad. Heer, wilt u erbij zijn, wilt u het zien, wilt u het zegenen. Wil u danken, Heer, voor zoveel vrijheid waarin we leven. Heer, wilt u in het bijzonder diegenen zegenen die daarin ook iets van uw naam willen laten zien, zich daarin gemotiveerd weten. Heer onze God, neem onze dank aan, u bent dat waard. U hebt dat opgeroepen door uzelf te geven. En verhoor onze gebeden in Jezus' naam. Amen. We gaan nog één ding doen, gemeente, voordat we weer naar huis gaan en de week ingaan. En dat is het belijden van ons geloof. Dat doen we door te zingen op toonhoogte 190, 1 en 2. Daarna belijden we ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we 190 vers 3 en vers 4. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel, en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maag Maria, en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest die Heer is en leven maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest voor u, voor jullie allen. Amen.